Dit is een podcast van EOS en Mondriaan. Techniek Innovatiehuis. Dit is Talk of the Tin. De podcastserie van het Techniek Innovatiehuis, waarin we je in ongeveer 30 minuten proberen bij te praten over alles. Nou ja, bijna alles. Als het gaat om innovatie in techniek en ICT binnen het mbo-onderwijs. Nou, welkom op deze allereerste dag van South by Southwest EDU, 4 maart 2024. En we zijn er weer, meneer Woning. Ik ga zometeen de andere twee gasten natuurlijk introduceren. En we zijn ook nog live op beeld, want het wordt ook nog gefilmd. Oeh. Dus het is ook terug te zien op YouTube. Maar daar gaat Patrick voor zorgen. Erik, we zijn er weer bij South by Southwest EDU.
Voelt als thuiskomen.
Lekker, hè? Jij vindt het leuk, hè, hier?
Het is mooi hier. Het is lekker warm. Ja. Het is weer goed toeven in Texas.
Nou, dat is het zeker. Want ik denk dat het toch ook vandaag weer rond de 6, 27 graden was.
Ja, heerlijk.
Ja, heerlijk. Weinig van meegekregen, maar
binnen
blijf
de airco,
lekker.
Maar...
Hey, even voor de mensen die nog niet weten wat South by Southwest is. En vooral deze EDU-variant. Kun je daar heel even kort iets over vertellen?
Ja, South by Southwest EDU is inmiddels de 14e editie dit jaar. Een jaarlijks festival eigenlijk voor en door het onderwijs. Over een heel breed scala aan thema's. Maar het gaat over het vernieuwen, het verbeteren, het ontwikkelen van onderwijs eigenlijk in al die aspecten van gelijkheid, inclusie staat zeker dit jaar wederom hoog op de agenda. Maar ook innovatie, vernieuwing, nieuwe technologie. Maar het is geen technologiebeurs of spullenbeurs. Het gaat echt over inhoudelijke workshops. Er zijn er de komende 4 dagen ongeveer 400. Dus echt een heleboel workshops, sessies, presentaties, optredens. Dus dat is enorm divers en leuk om weer mee te mogen maken.
Ja, en ook leuk dat je te gast bent.
Ja, alsof ik niet weg ben geweest.
In onze podcast, want het is niet bij jouw podcast. Het is onze podcast. Ja, Erik Woning, de voormalig huisbaas van het Techniek Innovatiehuis. Ja. Tegenwoordig werkzaam als programmamanager innovatie. Ja. Ben je dat officieel? Ja. Bij het Grafisch Lyceum in Rotterdam.
Ja.
In de Rotje Knor.
Yes.
Nou, hartstikke leuk dat je hier ook bent, want je bent met een behoorlijke groep volgens mij ook.
Ja, wij zijn totaal met z'n elfen, maar ook vanuit Sint Lucas in Eindhoven, eigenlijk een creatieve vakschool ook, waar we samenwerking mee hebben. En die zijn ook voor het eerst hier.
Ja, nou superleuk. En ook leuk dat er nog twee collega's zijn aangeschoven. Links van mij zit Bouke Schouten. Yes. Hij is docent bij de School voor Autotechniek en Mobiliteit. En we hebben Patrick de Hollander, wat al heel leuk is hier. Ja. Als jij ergens je pas moet laten zien of je naam moet opgeven. Hey Holland, weet je, dan moet hij het uitleggen iedere keer. En jij bent docent bij de School voor Metaal, Elektro en Installatietechniek. Ja. En we gaan het dus eventjes hebben over de eerste dag van South by Southwest EDU. Wat hebben we meegemaakt? Waarvan hebben we zoiets van, hey, dat is interessant, dat is leuk. Of juist dat we denken, nou, daar kunnen we echt totaal precies niks mee. We gaan het allemaal een beetje doornemen. Dat gaan we de komende dagen doen in de verschillende afleveringen van Talk of the Tin. Laten we even beginnen met de keynote van vanmorgen. En dan begin ik gewoon even bij jou, Patrick.
Ja,
de keynote. Dat ging over de rassenongelijkheid, noem ik het maar eventjes. Ja. Daar hangt een hele de critical... wat was het? De Critical Race Theory. En dat is een ontzettend mooie uitgebreide definitie die eraan hangt. Maar het gaat eigenlijk om de rassenongelijkheid in Amerika. En vooral ook hoe de overheid en hoe de staten ermee omgaan. Zeker ook binnen het onderwijs. Hoe voelde je daarbij vanmorgen? Wat was je indruk?
Ik ging naar Amerika toe met het gevoel van ik snap wel een beetje hoe dit land werkt. En eigenlijk was ik na de eerste keynote al een beetje overrompeld van, ik heb dus eigenlijk helemaal nog geen idee waar dit allemaal op gebaseerd is en hoe dit is gekomen. Want tijdens die keynote ging ze op een gegeven moment, werd de vraag gesteld van, joh, denk jij tot die rassenongelijkheid is voortgekomen uit de Civil War, of weet het ook alweer, de burgeroorlog?
Ja, de burgeroorlog. Ja.
Dan denk ik van, gaat dit zo ver terug? Ik zeg, ik weet niet eens meer wie tegen elkaar vochten in de burgeroorlog hier, zeg maar. Dus hoe kan ik dan een oordeel vellen of die critical race theory daaruit is voortgekomen, of die ongelijkheid? Ik vond het heftig. Ik vond het leerzaam vooral. Het was voor mij echt even een eye-opener van, hey, het is meer dan alleen iemand met een kleur. Maar het gaat ook om een stukje kansen. En dat werd ook wel heel duidelijk gemaakt. Hè, van het voorbeeld bijvoorbeeld met dat huis van, joh, ze hadden een huis, wilden ze verkopen aan Afrikaanse, Amerikaanse mensen, zeg maar. Die was gewoon iets van 3,5 ton of zo. En toen hadden ze alles weggehaald en lieten ze blijken alsof het een Nederland of een Nederlands een blank gezin was. En toen was het ineens 7,5 ton waard.
Ja.
En dat vond ik wel heftig. Ja. En dan denk ik van ja, in Nederland bij ons op de campus, wij geven studenten altijd alle kansen. En ik heb het idee in Amerika, als je niet de goede kleur hebt, dan word je direct afgekapt. Dan krijg je maar één kans. En als je die hebt verpest, dan is het game over.
Mm-hmm.
Dat is een beetje wat ik eruit heb meegekregen.
Ja. Nou ja, waar ze natuurlijk ook behoorlijk fel over was, die dame die eigenlijk het grootste deel van de keynote voor haar rekening nam, dat ze zei, we negeren eigenlijk bepaalde onderdelen van de strijd om gelijkheid. Die worden gewoon, er wordt gewoon geen aandacht aan geschonken. Of het wordt gewoon gedaan alsof het nooit bestaan heeft. Ja, en die ontkenning, dat doet ze het meeste pijn, denk ik. Denk je niet?
Ik vond het een flinke binnenkomer inderdaad. Ik dacht graag zelf naar EDU toe en over education. Maar het was meteen wel flink de realiteit in. Maar ik denk dat dat ook wel juist de statement was. En dat dat ook, toen het eenmaal geland was, na een uurtje, ik kreeg ook wel een beetje boosheid. Want ik merkte daar ook redelijk wat, het ging best wel hard eraan toe.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat wel gewoon dat de realiteit is, weet je, in het land. En dat ook juist een statement was.
Dus ja.
Dat is aan de ene kant ook wel weer, mm-hmm. weer goed. Weet je. Ja. Dus ze gaan geen doekjes omwinden hier. Het is gewoon straight to the point. En ik denk dat dat hier wel vloeit. Dus dat is wel mooi.
Ja. Ja, die dame waar ik net even aan refereerde, haar naam is Kimberly Crenshaw. Zij is van die African American Policy Forum. En ze noemde zichzelf ook een soort extremist. Hè?
Ja.
Het boodschap was eigenlijk van ja, we hebben het al jarenlang eigenlijk op een rustige en beschaafde manier geprobeerd. Dat begon natuurlijk vooral ook rondom Martin Luther King. Die deed dat ook op een hele nette manier. Nou, dat heeft uiteindelijk niks opgeleverd. Dus misschien moeten we nu gewoon even een tandje bij. Daar kwam het een beetje op neer.
Ja. Maar ik denk dat er wel, om daar nog wat iets meer context aan te geven, het hele verhaal over critical race theory. En er is heel veel opstand geweest en heel veel onrust geweest, ook binnen de maatschappij. Eigenlijk met een soort tweedeling waarbij er groepen zeggen van, we moeten op de basisscholen niet critical race theory leren. En er is een andere groep die zegt, dat doen we ook helemaal niet. Daar komt het eigenlijk op neer. Critical race theory is al een theorie die al 40 jaar oud is. Het gaat eigenlijk over, is er systematisch in het systeem, in de samenleving, in wetten, in regelgeving, is daar sprake van ongelijkheid? En zit daar ook eigenlijk een racistische achtergrond in? En dat is zo. Maar ze willen eigenlijk op school en op basisscholen, want daar maken ouders zich dan zorgen over van ja, maar mijn blanke kind wordt gezien als onderdrukker en dat leren dan andere kinderen weer. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat inderdaad om bewustwording van die systemen en regels die er zijn. Waardoor, en dat is inderdaad een voorbeeld van een huis verkopen of andere dingen die er gebeuren. Wat leren we die kinderen dan? En ze had eigenlijk een heel mooie oefening waarbij we allemaal moesten gaan staan en iedere keer een vraag hadden van, zou jij een voorbeeld van een donkere vrouw die tijdens een vergadering op werk een idee inbrengt en vervolgens dat wordt afgewezen en een half uur later twee blanke collega's die hetzelfde idee zeggen en dan wordt het goedgekeurd en die mogen dan de donkere collega aansturen om het project uit te voeren. Nou, dat soort dingen allemaal, dat is wel een belangrijke discussie die hier gevoerd moet worden. En dat is anders dan in Nederland, denk ik. Vanwege juist het verleden wat Amerika heeft met slavernij. En een gebouwd op een systeem van discriminatie. En daar vechten ze hier nog echt iedere dag voor. En dat is nodig.
Ja, zeker. Als je hoort dat bepaalde boeken natuurlijk gewoon verboden zijn. Of bepaald lesmateriaal niet toegestaan is. Terwijl je echt denkt, dat is toch wel de basis. Of een van de basiselementen van onderwijs als het gaat over rassenongelijkheid. En dat kan je niet zomaar even onder het tapijt vegen.
En zeker hier in Texas waar we zijn. Een enorme staat die niet zo
conservatief.
Zo heel progressief is wat dat betreft. Behalve Austin, wat dat betreft. En ook deze conferentie is wel anders.
Ja.
Maar er zijn dit jaar, er zijn 1600 boeken verbannen dit jaar. En de meeste daarvan zijn in Texas inderdaad. En het wordt ook scholen en medezeggenschapsraad of ouderraden, zeg maar, die in scholen zijn, die ook gekozen worden en invloed hebben op wat er op een school gebeurt, worden ook als een politiek middel eigenlijk gebruikt om de doelen die een bepaalde partij heeft. En de discussies en de onrust die daar en de ongelijkheid die daarmee wordt versterkt eigenlijk, dat is in het belang van die partijen vaak.
Ja.
En daar wordt hier het onderwijs ook echt als een instrument voor ingezet. En dingen verdwijnen uit de geschiedenisboeken letterlijk.
Ja.
En die gaan zich dan weer herhalen, zeggen ze.
Ja.
Ja, je zou denken dat we de afgelopen 50, 60, 100 jaar toch wel het een en ander geleerd hebben op dat vlak. Maar als je het verhaal van Kimberly zo hoort, is er nog een hele lange weg te gaan.
Ja, en daarom, dat is wel goed dat we dit gesprek, ook al is het pittig, en om een opening van het van zo'n, ja, toch ook een festival, zeg maar, om het zo te noemen, neerzetten. Dat zegt ook wel iets dat ze dat, dat ze dat zo belangrijk vinden om dat gesprek te voeren.
Ja. Dus, Andere belangrijke thema's. Patrick, wat heb jij vandaag voor de rest nog meegemaakt? Waar ben je naartoe geweest?
Ik ben, na die keynote user ben ik naar Gamification geweest. Daar een workshop over. Daar kwam ik Erik toevallig ook tegen.
Echt waar?
Dus die hebben we samen niet samen aan tafel gezeten. Dat was inderdaad ook maar goed ook. Want Erik zei, laten we maar aan andere tafels gaan zitten. Want dan leren we...
Ik wil niet met die mondriamenten gezien worden.
Nee, dat was wel duidelijk de afgelopen dagen. Dus, begon in het vliegtuig al.
Dus Erik stuurde me netjes weg. Dus ik ben aan een andere tafel. Nee, gekheid natuurlijk. Maar het was op zich wel een goede zet. Want je gaat aan tafel zitten met mensen die je niet kent. En tijdens die workshop was het eigenlijk ineens van... Ja, ga maar eens met je buurman praten over wat jij al doet aan gamification in jouw lessen en in je onderwijs. En dan zie je toch wel ineens van de 5, 6 mensen die aan tafel zitten... dat ze allemaal verschillende manieren doen aan de gamification. En het is niet per se van, oh, die moet een spel maken. Maar het kan al iets kleins zijn als een escape room of een... Maar ook een bordspel kan je maken. Het is heel divers. Het is niet per se van, oh, je moet gelijk een heel spel maken. Maar begin klein of pak het groot aan, zeg maar. Dat was eigenlijk wat ik ervan meekreeg.
En als je al gelijk dan zoiets van, hey, dat is leuk. Dat zou ik ook wel willen doen of kunnen doen. Of dat doe ik al.
Nou ja, er zijn al een paar dingen die ik al doe. Ik ben zelf ook bezig met het maken van een spel. Maar dat duurt nog wel even tot dat af is. Mm-hmm. Maar eigenlijk, met mijn buurman had ik het op een gegeven moment over gewoon een skill tree, zeg maar. Zoals iedere goede RPG heeft, heb je een skill tree. En daarmee kan je bijvoorbeeld ook gewoon zeggen van, ja, hey, jij moet die skills hebben gehaald. Wil je bijvoorbeeld die skill kunnen unlocken? En als je bijvoorbeeld vertaalt naar een praktijkles. Ja, je moet wel eerst leren hoe je een bochtje moet buigen voordat je een schakeling kan maken. Dus dan zou je bijvoorbeeld meerdere stappen in kunnen bouwen. En dan is voor die student gewoon heel visueel duidelijk van... oh, ik moet die stappen doorlopen hebben. Wil ik hier bij die eindopdracht komen?
Ja.
En dat is voor nu voor studenten is het maar een cijfertje in magister. Maar ik denk, als je het op zo'n manier kan aanpassen... dat je verandert niks aan je onderwijs. Want het cijfertje komt nog steeds in magister te staan. Maar een cijferlijst maken ziet er in één keer een heel stuk leuker en aantrekkelijker uit voor een student op die manier. Dus dat heb ik er wel zeker van meegekregen. En dat is wel iets waar ik snel wat mee kan.
Ja, top. En jij, Bouke?
Ja, ik was naar de keynote naar Designing Systems for Future Inclusive Technology Systems. Ja, dat ging dan over...
dat is een hele mond vol.
Ja, dat was...
een dure sessie.
Ik wist ook niet echt wat ik moest verwachten. En het waren dan drie doktoren waren het dus. En die gingen dus vertellen over dus nieuwe technologie voor studenten met een beperking of met dyslexie of met andere aandoeningen. En dan wou ze het ook een beetje, altijd is het ook zo bedacht dat het in de klas kon worden toegepast, maar dat het dan niet te opvallend was. Dus dat die studenten gewoon mee met de rest van de klas konden gaan. En dan niet te veel afwijken van de lesstof. Zo.
Ja.
Dus niet te veel differentiëren op dat gebied. En ik vond het op zich wel interessant. Ik merkte wel dat het meer voor de jongere studenten was. Dus echt voor de basisschool.
Was dat dan het doel om ze niet te veel te laten opvallen tussen andere leerlingen?
Dat was een beetje een statement. Ja, dat was een statement.
Okay.
En het ging er dan ook over dat je het kon doen met spelletjes, dus met kleine spelletjes. Ja. En ook high-tech, dus ook gewoon met een tablet of met een soort superreader of zo. Dan ging je al voorlezen voor dat kind of automatisch. En dan hoorde je dat in zijn oor. Terwijl hij dat niet dan de hele klas hoorde, zal ik maar zeggen.
Okay.
Dus dat hij dan mee kon luisteren als hij bijvoorbeeld moeite met luisteren had.
Ja, ja, ja. Ja, dat kan me voorstellen dat het voor zo'n kind juist heel fijn is dat je dan niet heel opvallend extra ondersteuning krijgt of nodig hebt, omdat je ergens moeite of last van hebt.
Ja.
En dat je gewoon mee kan met de rest.
Dat was wel interessant.
Ja, dat is mooi.
Ja, ja, ja.
Ja. Ik heb zelf een artificial intelligence dagje gehad. In dat na de keynote. Ik ben geweest bij AI and the Making of Immersive Reality. En ik ben geweest bij AI and the Future of Learning. Daar zit wel een bepaalde overlap in. Waar het in het heel kort op neerkomt, om het even beknopt te houden, is dat we allemaal AI inmiddels wel kennen. Het is bij sommige mensen nog een beetje van, oké, we horen de klok luiden, maar we weten niet precies waar de klepel hangt. Mm-hmm. In de zin van, hoe gaan we dat nou gebruiken? En er wordt ook steeds meer gekeken naar een soort van op maat toepassing voor de docenten en dus ook daarmee voor de studenten. Want je hebt natuurlijk de ChatGPT of nou ja, alle andere varianten en zeker ook met de nieuwe ontwikkeling, ik weet niet of jullie die gezien hebben van OpenAI, die nieuwe video, die video's die allemaal gemaakt worden door simpelweg te zeggen, maak een trailer van een astronaut in de woestijn met een gebreide muts en dan zie je prachtige filmbeelden. En wat
het GLR stopt er ook mee.
Nou ja, dat is een beetje, uiteindelijk komt het daarop neer. En dat is de vraag die mensen ook stellen. En waarvan ook studenten zich op moeten gaan richten. Van, doe ik nog wel iets wat zin heeft? Want dadelijk word ik volledig overgenomen door AI. En welk deeltje ga je technisch gebruiken van AI? En waar zijn nog steeds de menselijke zaken bij nodig? En hoe pas je dat ook zo goed mogelijk toe? En op maat ook voor een student en een docent?
Ja, en zonder helemaal erop in te gaan van hoe je het dan goed kan gebruiken. Die vraag over van een student van, ja, ik ga een opleiding fotografie doen of bij ons richting audiovisuele vormgeving.
Ja.
Die vragen zich echt wel af van, ja, maar wat ga ik dan straks nog doen? Wat is dan mijn rol als dit allemaal door de computer zo gemaakt wordt? En, en daar zijn echt wel antwoorden voor, want het is een middel. En het gaat dan ook een heel groot proces gewoon helpen om juist veel creatiever te kunnen zijn.
Ja.
Als dat goed wordt ingezet. Maar het is wel echt een zorg die ook de studenten hebben inderdaad. Van waar gaat dit nou heen?
Ja, nou ja, daar kwam ook bijvoorbeeld, daar ging natuurlijk een belangrijk deel over het onderwijsstuk. Maar er werd een voorbeeld geschetst van een acteur / producent. Die eigenlijk vergevorderde plannen had. Daar was hij al een aantal jaar mee bezig. Tot het uitbreiden van een filmstudio en met alles erop en eraan. Ter waarde van $800 miljoen. Dat heeft hij nu geparkeerd. Omdat hij aan het kijken is van, ja, heeft dit wel nut? Met alles wat AI nu kan, moet ik me niet op iets anders gaan richten in plaats van dat ik een complete studio ga bouwen met alle toeters en bellen. Omdat die video zo hoogwaardig is, ja, heeft dat nog wel nut? En educatietechnisch gezien zijn er ook de ethische vraagstukken die een steeds belangrijkere rol gaan spelen. En eigenlijk het begeleiden van studenten, het coachen van studenten, niet zozeer meer van oké, dit moet je op deze manier doen, maar wel het begeleiden van het gebruiken, of het begeleiden in het gebruiken van AI in allerlei onderwijstoepassingen.
Ja, en het is wel interessant, want ik denk dat ze hier precies de timing, zeg maar, waarop ChatGPT beschikbaar was en het loopt natuurlijk precies gelijk bij ons. Dus in Amerika lopen ze tegen exact dezelfde vragen en uitdagingen aan. Ja. En zeker ethische kwesties van wat gebeurt er met de data en privacy en hoe gaan studenten het gebruiken en wat betekent het voor het maken van toetsen of al die vragen die hebben ze hier ook. Ja.
Ik kan me ook wel inbeelden als je met een robot praat, dat het heel anders voelt natuurlijk qua vertrouwen en qua hoe serieus je het neemt. Weet je, als je natuurlijk, als ik het al vergelijk met mezelf, bijvoorbeeld met een hulpchat bijvoorbeeld, als ik bij Ziggo zit of zo. Ja, dan wil ik daar zo snel mogelijk vanaf. Want ik wil gewoon iemand hebben, een mens hebben, weet je. Dus ja, dat zijn echt interessante vragen.
Daarover gesproken. Ik heb een stukje. Dat kunnen de kijkers dan niet echt zien. Maar een fotootje. En van die foto is een video gemaakt. Dus in theorie, stel je voor dat je zoiets hebt. Dan kan je een willekeurige foto hebben van, nou ja, maar het kan een stokfoto zijn van een persoon. Jij zou een vraag kunnen beantwoorden. En die foto, die wordt real-time omgezet naar bewegend video en pratend video. Dus in het fotootje zie je dan eigenlijk drie kadertjes. Je ziet hier de foto van het model. Je ziet een dame die eigenlijk de voice-over is. En aan de rechterkant zag je dan de video van hoe die uiteindelijk geworden is. Dat real-time op die manier gaat. En dat is ongelooflijk.
Ja.
Hoe bizar dat is.
En ook hoe snel dat gaat. Als we kijken een van mijn eerste klussen bij het GLR was het organiseren van een dag over AI. Van wat is de impact ervan op het onderwijs, maar zeker ook op de creatieve industrie. Dat was in november. En we zijn nu een maand of 4-5 verder. En het is, sinds dat moment is er al zoveel weer veranderd. Dat Zora, zo heet inderdaad, de video-generatie tool. Maar een aantal andere tools ook. Een aantal grote partijen, Google, Microsoft, Apple, zijn allemaal bezig op dit onderwerp. Om elkaar zo snel mogelijk Maar de beste te worden en de grootste te worden en de marktleider hierin te worden. En het gaat zo ontzettend hard. En het is ook een exponentiële groei qua ontwikkelingen en technische mogelijkheden die er zijn. Maar ook daarmee, denk alleen maar aan de milieu-impact van het maken van zo'n video. Bijvoorbeeld hoeveel stroom het kost en energie en al die modellen in de lucht houden. Dus het is ook...
Ja. Maar ja, als je het live doet, met acteurs en een filmset en... Ja, een crew die ingevlogen moet worden.
Ja, dat kost ook geld. Ja. Ja. Ja.
Nou, het grappige was, want je had het net even, Bouke, over die sessie waar je geweest bent met beperkingen, dyslexie en zo. Google heeft dus ook een soort AI assistant. En daar kunnen de studenten kunnen aan de gang. Dat was een Engelse les. En dan moeten ze bijvoorbeeld bepaalde zinnen moeten ze lezen. En op het moment dat ze het niet goed oplezen, bijvoorbeeld het ging over het woord candles. Nou, als ze dan zouden zeggen... Candles bijvoorbeeld, in plaats van candles. Dan word je dus real-time...
Candles.
Als een Rotterdams. Dan word je dus real-time, word jij dus, Erik Woning, real-time gecorrigeerd door Google.
Dank u.
En die laat je dus horen hoe je het wel uit moet spreken. Ja. En dat zijn dingen, met name het real-time deel. Ja, dat is natuurlijk ontzettend interessant.
Dus feedback van een AI. Ja, nee, ik... Ik ben benieuwd of ik dat kan handelen. Ik kan al feedback handelen van een normaal persoon. Laat het maar in die AI. Dan word ik helemaal... Het is interessant. Dat heel interessant allemaal.
Dat je gewoon live, als jij les staat te geven, live gecorrigeerd wordt.
Door een robot.
Een oortje in en dan krijg je tips. Bouke, beetje harder praten.
Het
is prachtig.
Ook bij een sessie, die ging ook over AI, zeg maar. Maar dat is dan hoe je bijvoorbeeld die kan inzetten om je onderwijs te gaan verbeteren. Dus daar kan je het ook voor gebruiken. En dat was eigenlijk die mensen die hadden een platform gemaakt waarmee je eigenlijk het hele SLB-schap, de eerste lijns vragen, kan overlaten door een AI. En dat doen ze dan niet door gewoon een robot erin te doen. Maar die AI die leert zichzelf ook zich voor te doen als jou. Dat klinkt heel eng natuurlijk, maar... Ja. Jij moet je informatie ingeven, joh, dit ben ik, zoveel jaar werk ik hier. En dan geef je al die informatie en dan weet je, oké, jij bent ongeveer zo'n soort docent. Hè? En dan gaat hij op het moment dat student jou een vraag stuurt, antwoordt hij ook op de manier zoals jij een antwoord zou geven, zeg maar.
Ja.
Dus dan zou jij de eerste lijns vragen, bijvoorbeeld, wanneer ga ik op stage? Hoe moet ik mijn verslag inleveren? Wanneer hebben we vakantie, zeg maar? Al die vragen kan je gewoon eigenlijk direct laten beantwoorden. Dus voor de studenten is dat ook heel fijn. Dan hebben ze misschien, ze weten tot ze met een chatbot praten, maar het is wel in de manier zoals je zelf ook zou reageren. Ja.
Maar in theorie, als we een foto van jou zouden hebben en ze zouden je stem hebben, we hebben dat met de stem van Erik ook wel eens geprobeerd, dan zou je dus gewoon naar een videootje kijken, real-time. Dus je krijgt het antwoord en dan zie je jouw foto praten en bewegen, dus dat wordt gewoon video. En je hoort jouw stem, één op één. Ja, dat is bijna niet van echt te onderscheiden.
Nee, klopt.
Nu al niet en dat wordt alleen maar beter.
Gewoon thuis blijven voortaan.
En dat zie je al bij die streamers, zeg maar, die Twitch of YouTube streamers. Ja. Die praten natuurlijk heel veel, dus ze hebben al die stemmen van hun hebben ze gewoon opgenomen. En ook in zo'n robot gezet. Ja, ze kunnen bij spreken gewoon thuis blijven nu. Ja, dat zijn ze al, maar ze kunnen hoeven niet eens meer online te gaan. Want ze kunnen gewoon een fake chat aanzetten en ze zijn live, zeg maar. Zonder dat ze werkelijk zelf live zijn. Omdat dat gaat allemaal automatisch, joh. Die chat, dat AI, zeg maar, dat leert zichzelf zo goed dat...
Maar het blijft lastig hoor, want er was laatst in het nieuws dat er een luchtvaartmaatschappij is aangeklaagd. Omdat er inderdaad op die manier een vraag werd gesteld van hoe laat gaat mijn vlucht morgen. En dat was via een geautomatiseerde AI chatbot. En die gaf een verkeerd antwoord. Want dat gebeurt nog steeds, dat die systemen hallucineren, antwoorden geven die nergens op slaan, maar wel logisch klinken. Ja, om 8:30 vlieg je. Dat was 7:30 en ze was te laat. Maar zij heeft dus de luchtvaartmaatschappij aangeklaagd. En omdat ze daardoor ook echt schade had geleden. Ik weet niet precies wat het verhaal was. En die maatschappij is inderdaad door de rechter aansprakelijk gesteld. Van ja, dit is jullie tool, jullie product. Mm-hmm. En jullie zeggen daarvoor informatie te geven die klopt. En als je dat dan vervolgens niet controleert of niet goed doet. Dan niemand heeft daar last van. Dan, zijn jullie verantwoordelijk? En dat geldt natuurlijk net zo goed voor onderwijs. Dat je, als je studenten zomaar natuurlijk met AI of zonder dat ze het zelfs weten dat ze dat doen, kan het heel gevaarlijk zijn. En ik zat bij een sessie ook over AI, maar dan die hadden een teacher simulator omgeving gemaakt, waar eigenlijk docenten die in opleiding zijn feedback konden krijgen over heel veel verschillende onderwerpen. Ze gebruikten daar gewoon ChatGPT voor. Ze hadden daar een omgeving voor gemaakt waarin de docenten ook heel goed uitgelegd kregen van je gaat onder andere ook te maken krijgen met een AI-systeem. En dat wordt heel, heel duidelijk gezegd van dit is nu AI waarmee je praat. Met als doel eigenlijk om veel te kunnen oefenen. oefenen van jezelf van voorstellen tot aan allerlei andere dingen. En ik dacht, oké, dat is dan een soort 3D-klaslokaal waar dan leerlingen zitten die door AI gestuurd worden. Maar het was al meer een soort chat-omgeving eigenlijk, waarin in eerste instantie via e-mail een nieuwe docent eigenlijk met een mentor, die al langer in het onderwijs werkte, eigenlijk kon communiceren om feedback te krijgen van hoe doe je bijvoorbeeld een interview met studenten. Over wat hun doelen zijn voor school, wat ze interessant vinden. En eigenlijk werd AI vooral gebruikt om goede kwaliteit feedback te geven. En het systeem was getraind op basis van de lesbronnen eigenlijk en de theorie van die opleidingsinstelling. Hm. En dat was heel goed, zat heel goed in elkaar, ook ethisch goed over nagedacht. En dat systeem hallucineerde ook eigenlijk niet en gaf alleen maar antwoorden die klopten met een bronvermelding erbij. Dus je kon ook zien waar het op gebaseerd was, waar het uit de theorie kwam. En dat was eigenlijk wel een heel mooie manier om, om veel meer te kunnen oefenen en veel beter te kunnen werken.
Ja, staat echt nog in de kinderschoen. Als je een beetje aan gaat voelen wat er allemaal nog aan gaat komen, dan...
Nou, dat ontwikkelt. En zo, dat was ook een vraag aan het publiek. Ze zei, waar denken jullie over 5 jaar hiermee te staan met dit soort dingen? En dan krijg je echt inderdaad heel realistische scenario's met waar je lessen kan testen op studenten bijvoorbeeld, die heel realistisch reageren, maar door AI gedreven worden. En als je dat mixt met 3D-omgevingen, met virtual reality, dat je dan echt het gevoel hebt van, ik sta in een klas, maar een veilige omgeving, ik kan oefenen. En ik denk dat opleidingen in die zin, ook zeker voor docenten of andere dingen, daar heel veel baat bij kunnen hebben. Als je dat,
Maar dan wordt het ook echt immersive, zeg maar, qua beleving.
Ja.
En dan gaat het je nog beter helpen. Ja,
ja, in principe wel. Ja.
Maar er is ook
allemaal haken en ogen gedaan. Dus,
Nou, wel leuk. En want dit is een onderwerp wat terug blijft komen de komende jaren in de podcast. Ja. Ben ik bang. Dus hey, en je zei aan het begin, Erik, ook, dit is niet echt een spullenbeurs. Dat is het ook niet. Maar er is wel een grote expo-vloer. En Bouke en Patrick zijn daar ook al even gaan rondstruinen. Jullie hebben licht op tafel hier een aantal dingetjes al meegenomen. Hou even wat highlights eruit. Ben ik wel even benieuwd naar.
Ja, nou eigenlijk wat ik het leukste vond was de F1 in school, zeg maar. Ik ben zelf wel een F1 fan en ik verwacht dat dit seizoen niet echt heel spannend gaat worden na afgelopen zondag of afgelopen zaterdag. Maar dit is eigenlijk gewoon een concept van je gaat een raceauto bouwen, daarmee ga je racen en dat zou je in een hele klas kunnen doen. En dan hebben ze op een gegeven moment zelfs nationale en internationale kampioenschappen, daar kan je dan aan meedoen. En je gaat die wagen steeds beter maken. Je moet niet denken het wordt een wagen van 2 meter of je gaat geen echte wagen bouwen. Maar het is gewoon op kleine schaal, volgens mij was die max 20 centimeter, die auto die er stond. Ja, en daarmee ga je dus zo'n auto bouwen. Daar heb je een CNC-frees voor nodig, lasersnijer, al dat soort zaken. Dus je kan hem echt helemaal van scratch af aan opbouwen.
Maar hij kan wel echt rijden en het is echt zo'n modelauto, bedoel je?
Ja, het wordt. Ja, het is. Ik heb nog niet alle details, zeg maar. Maar het is inderdaad wel wat ze daar hadden, was inderdaad de wielen moeten erop. Ik heb niet echt een. Ja, als die moet rijden, zeker. Maar ik heb niet echt iets gezien over de motor. Ze hebben lanceerplatformen staan. Dus misschien tot hij daar een spuit lucht krijgt. Of iets in die richting. En tot je gewoon zelf dan die wagen moet gaan ontwikkelen. En moet zo snel mogelijk moet gaan laten maken. Want hij moet natuurlijk een bepaalde afstand afleggen in een bepaalde tijd. En degene die het verste of het eerste bij een bepaald punt is, die wint natuurlijk.
Ja.
En dat hebben ze gedaan. Maar ook een bouwpakket, zeg maar, tot je zelf een computer gaat bouwen.
Dat is wel heel leuk, ja.
Ja, vroeger, toen ik klein was, 16, 17, toen was ik ook al bijna 2 meter. Niet zo lang als Erik, maar... maar toen was het echt nog gewoon standaard. Tot je zelf, je ging naar de computerwinkel toe, je haalde je onderdelen en ging de computer bouwen. Nou, tegenwoordig, niemand doet dat meer. Maar nu hebben ze dus van... en daarmee zijn ze ook aan het kijken of ze in Nederland kan van Piper, zeg maar. Of ze een zelfbouwcomputer kunnen genereren. Dus dan en daar dan Minecraft op kunnen spelen. En dat draaien ze gewoon op een Raspberry Pi. Maar zelf die computerbouw bedoel ik echt. Het hele frame bouw je.
Ja.
Je bouwt de controllers, de bediening, zeg maar. En alles sluit je gewoon aan op die Raspberry Pi. En dan is de bedoeling dat Minecraft gaat lopen. Ja. Dus je leert over sensoren, maar ook over programmeren, installeren en dat soort zaken.
Ja,
dus het is
superleuk.
Heel, heel divers. En dat komt eraan. En we zijn in Texas natuurlijk. En dan kan één ding niet ontbreken. Ik zie hem even zo snel
was
hier
die
liggen.
Rocket,
Nou,
rocket,
vertel Bouke. Dat is wel,
ja, dat vond ik wel een hele interessante.
Ja, de meest opvallende inderdaad. Vertel.
Dat zie ik al op de tinwerf helemaal gaan gebeuren. Nou, zo makkelijk was het niet. Ja, dat ging dan over rocket science. Echt letterlijk inderdaad. En dat ging dan... de studenten gingen in het eerste jaar werden ze een beetje begeleid door de... Dus kregen ze echt best wel instructie. En dan het tweede jaar werd het meer een project op projectbasis. En dan... dan moest de docent dan alleen maar aanhoren hoe het project loopt, de deadlines. In Nederland moet je dan ook echt een vergunning hebben om een raket natuurlijk de lucht in te schieten.
Ja, dat is het doel. Ze gaan dus echt helemaal zelf gaan ze een raket bouwen die een mile de lucht in gaat.
Ja, en er zitten alle lesstoffen in, alle dingen die ze kunnen leren inderdaad zitten erin.
Ja.
En dat is inderdaad maximaal een mijl. Dus dat is 1,6 kilometer denk ik.
Ja, zoiets.
1,6 kilometer lucht in, anders dan gaat het vliegverkeer natuurlijk wordt ook nog verstoord, dus dat mag ook niet. Dus dat doen ze dan in New Mexico.
Ja.
In de woestijn.
Ook in Abu Dhabi. Prima. Staat hier. Dus, ja. Dus dan moeten de studenten toch gaan verhuizen.
Ja, de tinwerf zag ik inderdaad er niet bij staan in dat rijtje.
Volgend jaar. Tinwerf, we have a problem.
Ja. Ja, dat zou wel een stunt zijn. Nou, maar dat zijn wel super gave dingen om te doen natuurlijk voor studenten.
Zeker, zeker.
Ja. Maar dat is toch niet nieuw? Dat deden ze raketten bouwen en raceauto's bouwen. Dat is toch al van alle tijden?
Dat is ook. Ja, zeker. Maar ze gaan nu ook met dat programma in het derde jaar... Gaan
zit
ze
er AI in dan, in die dingen?
Nee, eigenlijk helemaal niet. Het is gewoon echt lekker techniek. Ze verkopen het complete curriculum. Dus je kunt bij hun gewoon dat hele lespakket inkopen. En dan kan je lesjes draaien. Dus het is gewoon kant en klaar.
Ja.
In het laatste jaar dan gaan ze zelfs nog een stapje verder. En dan zeggen ze ook, dan betaal je €50.000 per raket als je mee wil doen. Of dollar, dat is natuurlijk wel even een behoorlijke kostenpost. En zeg ik, als je niet kan betalen, dan mag je hem wel bouwen, maar kan je hem alleen niet lanceren. Want dan wordt hij ook echt gelanceerd door het Amerikaanse leger. Dus dan is dat ook wel weer, je bent in Texas, dus hè, het zal eens een keer niet op z'n Amerikaans gaan als er een raket door het leger gelanceerd moet worden.
Ja, dat is wel stoer, ja.
Richting absoluut. Rusland.
Ja,
waar die heen gaat, daar ook geen uitspraak over.
Ja. Nog meer dingen die jullie opgevallen zijn op deze eerste dag van South by Southwest EDU?
Ja, heel veel teachers, heel veel connecting mensen. Dat is echt heel veel mooie dingen hier.
Ja.
Ik heb nog met het Amerikaanse leger even gesproken, die zijn er ook. En, we zijn allemaal donderdagochtend uitgenodigd om mee te doen met een bootcamp. Dus ik heb ons opgegeven daarvoor. Ja.
Cool. Nou ja, ik denk Erik, die is wel zo'n fanatiekeling.
Ja, het staat in de app om 7 uur. Je moet je wel even online
aanmelden. Oh, 7 uur vind ik weer minder fijn.
Ja, met die jetlag heel beter om 7 uur wakker.
Ja, dat is waar. Dat valt niet mee.
Hey, en hebben jullie al een soort van programmaatje voor wat je de komende dagen gaat zien en beleven? Of bekijk je dat gewoon even per dag? Want ja, wat we zeiden, er zijn natuurlijk 400 sessies, zo ongeveer alles bij elkaar deze hele week. Dus je moet keuzes maken, want niet alles sluit even goed op elkaar aan. Ik heb me daar ook even in vergist vanmorgen nog. Dat ik dacht, ik sluit hier af en dan ga ik heel snel daar naartoe. Maar dan ben je gewoon 20 minuten onderweg om ergens te komen. Ja. Zo groot is het hier, dus daar moet je even een beetje handigheid in krijgen.
Ja, nee, we hebben vandaag één sessie gemist, omdat we op die expo-beurs liepen.
Ja.
Dat is op zich niet erg, want het ging ook weer over AI. En ik denk dat ik daar de komende dagen nog wel genoeg over kan leren hier zo. Dus ik zal zeker nog wel wat van AI gaan doen. Maar ik zie ook nog wel een hoop leuke dingen gewoon op het gebied van niet zozeer onderwijs en AI. Want dat na 4-5 sessies heb je dat denk ik wel allemaal gehoord en gezien. Maar ook gewoon de manier van hoe je onderwijs kunt vormgeven, maar ook hoe je als team beter kunt functioneren, zeg maar.
Ja.
Dus dat is meer dan niet zozeer gerelateerd direct aan onderwijs, maar gewoon wel hoe je het onderwijs goed kunt wegzetten. Want als je team functioneert, dan werkt het onderwijs ook een stuk beter.
Ja. Jij nog dingen waar je op concentreert de komende dagen?
Nou, we gaan vanavond naar het openingsfeest.
Ja, zeker.
Dat is
zeker, ja.
Dus, het netwerken is minstens net zo belangrijk als deelnemen aan de workshops en de sessies natuurlijk. Maar het is ook wel echt een kans om mensen te ontmoeten die net zoveel passie en interesse hebben voor onderwijs en innovatie als dat wij allemaal hebben.
Nou, weet ik niet of het feest daar nou echt de aangewezen plek voor is. Want het is vooral bij sommige mensen vooral dansen en zuipen. Maar
Nou, dat valt allemaal best wel mee. Hier, maar het is wel zo, die Amerikaanse docenten, als je die je krijgt wat consumptiebonnetjes inderdaad. Ja. Die gaan wel los soms.
Ja. Ja. Je moet nog eventjes, want dat is natuurlijk altijd, dat zei ik al tegen Patrick en Bouke. Het eerste jaar was natuurlijk, tenminste het eerste jaar voor mij, was Mirjam natuurlijk mee. Mirjam Kool. En die had natuurlijk altijd, die keek altijd waar we gingen eten, iedere avond.
Wie doet dat nu bij jullie dan?
Nou ja, we doen het een beetje met elkaar. Ja, eigenlijk. Ja, het is heel democratisch.
Ja. Heb je niet Mirjam gevraagd om tevoren een lijstje te maken?
Nee, want we hebben natuurlijk hier de nodige restaurants al gehad. Dus ik weet wel een beetje wat lekker en gezellig is. En jij hebt hetzelfde, want we zaten gisteravond ook bij hetzelfde restaurant.
Echt, hè?
Maar vanavond moeten we even naar die burgertent. Maar ik moet nog even weten waar het precies is.
Nee,
dat weet jij. Dat weet jij.
Ja, ik weet het.
Ja, dus dan kunnen we even snel een burger happen en dan door naar het feest.
Zo is het.
Ja. Dus, oké, mannen. Nou, Bauke en Patrick zijn morgen weer vertegenwoordigd. Jij niet, Erik. Dit was jouw one and only appearance. Dus, maar wel leuk dat je er even bij wilde zijn. Ja, en je gaat hem ook zelf doen natuurlijk nu iedere dag.
Leuk dat ik erbij mocht zijn. Ja, nou, het is zo'n goed concept natuurlijk, zo'n podcast maken.
dank u, zo leuk. Dank u, ja.
Dus nee, het is gewoon een fijne manier om te delen wat we hebben gezien. En we maken onze eigen podcast.
En waar kunnen de mensen die horen en hoe heet die?
Het is de Creative Connection, de podcast. Zo heet ons samenwerkingsverband met Sint Lucas. En als je mij volgt op LinkedIn, post ik hem daar in ieder geval.
Oké, hartstikke goed. Nou, dankjewel voor het aanwezig zijn bij deze eerste aflevering van Talk of the Tin vanaf South by Southwest EDU. We gaan hem nog een paar keer doen de komende dagen. En ik ben heel benieuwd wat er dan nog ter tafel komt. Maar voor nu zou ik zeggen, over en sluiten en op naar de burgers. Vind je niet?
Ja, mee eens.
Oké, nou, dankjewel. Tot morgen, mannen.
Tot zover deze aflevering van Talk of the Tin. Heb je vragen, opmerkingen of goede ideeën? Laat het weten via techniekinnovatiehuis@rocmondriaan.nl. Tot de volgende!